Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, mag ik u verzoeken voor zover mogelijk op te staan. Jesaja 40, vers 6 en 7 zegt de profeet, een stem zegt, roep. En hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Ook dit jaar werden we als gemeente geconfronteerd met de kortheid van ons leven. 5 broeders en zusters ontvielen ons in het afgelopen jaar en we willen hun namen noemen. En wellicht zijn er in onze gedachten ook namen van hen die ons ontvielen die we nu niet hebben genoemd. In een minuut van stilte willen we onze broeders en zusters gedenken en willen we stilstaan bij onze eigen sterfelijkheid aan het einde van dit jaar, bij de vergankelijkheid van ons leven. Jesaja vervolgt zijn profetie met deze woorden. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Als een herder zal hij zijn kudde weiden, hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen, de zogenden zal hij zachtjes leiden. En ziende op die belofte mogen we over het graf heen zien naar de toekomst van de Heer die zijn lammeren in zijn arm zal bijeenbrengen. En laten we zo gelovend ook zingen, Psalm 146, vers 3 en vers 4. En ook dat willen we staande doen. Psalm 146, 3 en 4. Als zondige, als sterfelijke mensen hebben wij in dit leven maar één houvast en dat is het woord van de Heere God. Dat woord dat de kerk van alle eeuwen heeft samengevat in haar belijdenis. En zo willen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, met de kerk van over heel de wereld en in gemeenschap met de triomferende kerk in de hemel belijdenis doen van ons geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, die de komst van de Heer Jezus naar deze aarde verwoordt met de woorden dat Hij om ons mensen en om onze zaligheid mens geworden is. En als we dan strakjes luisteren naar het levenseinde van Jacob, dan zullen we daar dat woordje zaligheid weer terug horen. We belijden ons geloof en in aansluiting daarop zingen we Psalm 90, vers 5 en vers 6. 90, 5 en 6 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart deze woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is, naar de schriften en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zullen we het woord van de Heere gaan lezen? We lezen vanavond Genesis 49. Voor onze gasten de afgelopen maanden hebben wij stilgestaan bij het leven van Jacob, de aartsvader Jacob. We hebben hem geboren zien worden. We hebben hem de zegen van zijn broeder zien stelen. We hebben hem zijn vader zien bedriegen. Hem zien vluchten. Bij Bethel, waar de Heere bij hem kwam, ik zal bij je zijn. We hebben hem gezien bij zijn oom Laban, met Rachel en Lea. We hebben hem zien vechten voor zijn bezit. We hebben hem terug zien komen bij Bethel. En we hebben gezien hoe hij opnieuw bij Peniel kwam en daar de Heere God een offer ging brengen. En nu is Jacob aan het einde van zijn leven door Jozef naar Egypte gehaald. En daar willen we naar luisteren. Dat is het evangelie dat vanavond tot ons komt. Genesis 49 vers 1, daar luidt Gods heilige, onfeilbare en dierbare woord aldus. Daarop riep Jacob zijn zonen en zei: verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Kom bijeen en luister, zonen van Jacob, luister naar Israël, jullie vader, Ruben. Jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden. Hij is mijn sponde ingeklommen. Simeon en Levi zijn broers. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Laat mijn ziel niet in hun geheim overleg komen en mijn eer niet aan hun bijeenkomst deelnemen. Want in hun woede hebben zij mannen doodgeslagen. En in hun moedwil hebben zij runderende pezen doorgesneden. Vervloekt zij hun woede, want die is hevig, en hun verbogenheid, want die is hard. Ik zal hen verdelen over Jacob en hen verspreiden in Israël. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven, je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd. Als een leeuwin, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok en het veulen van zijn ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn en zijn tanden wit door de melk. Zebulon zal aan de zeekust wonen. Ja, hij zal wonen aan de kust bij de schepen. En zijn zijde zal naar Sidon gericht zijn. Issachar is een ezel met sterke beenderen die tussen twee lasten ligt. Toen hij de rust zag dat hij goed was en het land dat het lieflijk was, boog hij zijn schouders om te dragen en verrichtte hij slaafse herendienst. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn berijder achterover valt. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Gad, een bende zal hem aanvallen, maar hij zal hen op de hielen zitten. Aser, zijn brood zal overvloedig zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Naftali is een losgelaten hinde, hij laat schone woorden horen. Jozef is een jonge vruchtbare boom, een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen, zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij de herder is, de rots van Israël. Door de God van je vader, die je zal helpen, en door de Almachtige, die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven. Met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt. Met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven. Tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Benjamin is een verscheurende wolf. 'S Morgens verslindt hij zijn prooi en 's avonds deelt hij buit uit. Dit waren al de stammen van Israël. 12. En dit was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Hij zegende hen elk met een eigen zegen. Daarna gebood hij hun en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Ephron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw en daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Tot zover het evangelie voor deze avond. Laten we nu de Heere zoeken in het gebed en bidden om de verlichting met zijn Heilige Geest en de opening van zijn woord. Laten we bidden. Heere in de hemel, u bent van eeuwigheid en tot in eeuwigheid en u bent altijd dezelfde. En dat kan van ons niet gezegd worden. Wij hebben het jaar 2018 bijna achter ons gelaten. En er is veel gebeurd. Het heeft ons geraakt. Positief, negatief. We hebben aan het begin van deze dienst de namen van de broeders en zusters genoemd die ons ontvielen. We zijn hier bij elkaar als uw gemeente samen met onze gasten, van wie er velen kinderen, kleinkinderen zijn van de broeders en zusters die we missen. En juist op een avond als deze, de laatste van dit jaar, worden we daarbij stilgezet. Dat dit het jaar was dat we onze vader, onze moeder, opa of oma moesten missen. En heren, ook als gemeente missen wij onze broeders en zusters die zoveel levenswijsheid hadden. Zoveel leven met u. Heere God, zo bidden we u voor elkaar. Wees bij ons als onze gedachten ons vermeerderen. Troost ons met uzelf. Heere God, als we dan terugkijken naar het afgelopen jaar, dan zijn er ook zoveel dingen waar we dankbaar voor zijn. Mochten kinderen worden geboren in het midden van de gemeente. Er waren jongeren die belijdenis van hun geloof wilden afleggen. Er werden huwelijken voltrokken in de gemeente. Iedere zondag waren er in deze kerk 3 diensten. Van de Matthäuswijk, van de ICF-wijk. U bent tot ons gekomen. Want Heer Jezus, u bent naar deze aarde gekomen. En u liet ons als gemeente ook het afgelopen jaar niet alleen. U kwam met uw woord en met uw Heilige Geest. U gaf vrede en rust om uw evangelie te verkondigen, te horen, te geloven en het door te geven op de plek waar u ons gesteld hebt. Wij danken u voor zoveel zegen. Wij danken u bovenal dat u zelf in ons midden wilde zijn en u zelf bekend maakte. Want Heere God, wij zijn mensen van de dag. Als de wind erover gaat, dan kent en vindt men zelfs haar standplaats niet meer. Maar u bent van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. En Heere God, wat een wonder, dat wij tijdelijke mensen u, de eeuwige God, mogen kennen, met u mogen wandelen, wij mensen die zo hoog te paard zitten en zo vaak zelf ons leven en deze wereld willen regeren. U kwam daar doorheen, niet met uw oordeel, maar met genade. Met uw woorden die we ook hoorden bij Jacob. Jacob die zoveel had verzondigd. En u zei het: ik ben bij je. En ik ga met je mee. En ik zal voor je zorgen. Heere, onverdiende zaligheden hebben wij ook in het afgelopen jaar van u genoten. En dan bidden we u voor elkaar. Als we ook in deze dienst uw woord openen, dat u zelf in ons midden bent en we u mogen zien. Heere, laat het niet zo zijn dat er één van ons de kerk en dit jaar uitgaat, terwijl hij of zij de knieën voor u nog niet gebogen heeft. Laat niemand van ons met een hard hart zich verzetten tegen u en zijn eigen gang gaan. Heere, grijp ons in de kraag. In deze dienst spreek tot ons uw woord en geef dat als we u leren kennen, we u en uw woord meer en meer leren kennen. Dat we ons helemaal mogen overgeven aan u, hoe de dingen in ons leven ook zijn, u kent ze. Dat we mogen vertrouwen op uw goedheid, op uw zaligheid. Open zo uw woord, geef woorden om te spreken, aandacht om te luisteren. Wees met de jongens en meisjes die ook in de dienst zijn. Het is al laat, Heere, geef hen aandacht, dat ook zij uw woord mogen ontvangen. Als we bij elkaar zijn, dan bidden we u voor hen over wie we ons zorgen maken. Wees met ons allen, u kent ons. Wees met ons als we uw woord openen. Heilige Geest, kom bij ons en maak het goed in dit uur. Om Jezus wil. Amen. Voordat we gaan luisteren naar het woord van de Heere, mag u eerst nog uw gaven geven in de dienst van de Heere. Er zijn 3 collecten. De eerste collecte is voor de kerk, dus voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is voor het evangelisatiewerk dat vanuit onze gemeente hier in de stad gebeurt. En de derde collecte is voor het werk van de zondagschool. De eerste collecte voor de kerk, de tweede voor het plaatselijk evangelisatiewerk, de derde voor de zondagschool. De collecten zijn geheel vrijwillig en van harte bij u aanbevolen. En na de collecte willen we ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar gaan zingen psalm 25 en daarvan vers 7 en vers 10. 25, 7 en 10 als voorbereiding op de preek. de verkondiging willen we zingen Psalm 119 en daarvan vers 83 en 84. 119, 83 en 84 na de preek. Gemeente des Heren, weet u het verschil tussen een speelfilm en een tv-serie? In een speelfilm moet het hele verhaal worden verteld in die ene film. En dat kan een uur duren, dat kan 3 uur duren. Maar dan is het verhaal ook verteld. Althans, dat is de bedoeling. Je hebt een begin en je hebt een eind en daartussen wordt verteld, ja, nou ja, wat er gebeurt met de hoofdpersoon of er wordt een idee uitgedragen. Maar het is een afgerond, het is een gesloten geheel. In een tv-serie heb je aan het eind van elk deel wel iets afgesloten, maar nooit het grote geheel. Of je moet net bij de laatste zijn begonnen. Maar dat is meestal niet leuk. Dus zo'n tv-serie, en daar wordt natuurlijk heel vaak ook mee gespeeld, dat je denkt, nou ja, we doen er eentje, maar dat kan bijna niet, want aan het eind staat er nog zoveel open, dat je de volgende ook moet opzetten. Een tv-serie is dus open. Naar de volgende, naar de toekomst. Ik hoorde pas een lezing van een wetenschapsjournalist die vooral de neurowetenschappers volgde. Dus de mensen die zich bezighouden met ons brein. En die vertelde dat als wij al onze gedachten van heel ons leven, dus alles wat je denkt, alles wat je nu zit te denken, en wat je nu zit te denken, als je het allemaal opschrijft, dan heb je voor jezelf 100.000 boeken nodig. Dus denk even aan een grote bibliotheek. 100.000 boeken met alleen maar jouw gedachten. En wat ons brein nou constant aan het doen is, is om die boeken samen te vatten. Want wij schrijven het verhaal van ons leven. Wij zijn eigenlijk in ons hoofd constant bezig om antwoord te geven op die vraag die we heel vaak krijgen. Wie ben je? En dan ga je vertellen waar je vandaan komt, wat je doet, wat je hobby's zijn. Je geeft als het ware een samenvatting van die 100.000 boeken. En daarom weten we ook nog zoveel uit onze puberteit, omdat ja, toen hadden we nog weinig om samen te vatten, dus toen schreven we dat verhaal ook veel uitgebreider dan later. Nou, wij schrijven dus 100.000 boeken. En we zijn die aan het samenvatten. En nou is de vraag of we die boeken samenvatten als een film, of we ons leven als een gesloten geheel zien. Het begint toen we werden geboren en het eindigt 2018, 2019, wie weet 2020, tot op de dag dat we onze laatste adem uitblazen. Zo kun je naar je leven kijken. Je hebt die 100.000 boeken geschreven van het begin tot het eind en dan is de film van het leven van, vul je eigen naam maar in, afgespeeld. Maar je kunt ook anders naar de werkelijkheid kijken, namelijk als een serie. Dat het niet is gesloten op het moment dat wij onze adem uitblazen, maar dat deze wereld doorgaat. En dat ook onze wereld doorgaat. Dat er een toekomst is. Omdat het begin niet mijn leven was, maar het begin het woord van God was. En hij zei, er zij licht. Hij is begonnen met een geschiedenis te schrijven. En dat is een heilsgeschiedenis. Hij heeft de wereld, hij heeft u, jou en mij gemaakt. Omdat hij ons wilde. Omdat hij een wereld wilde. En omdat hij met ons een verhaal wou schrijven. En hij heeft zijn zoon gegeven. En ergens tussen die dag dat de zoon van God naar de hemel ging, en de dag dat de zoon van God terug zal keren in heerlijkheid, dan begint de laatste aflevering van Gods heilsgeschiedenis. Namelijk de aflevering die tot in eeuwigheid Gods heerlijkheid zal vertellen. En wij leven daartussen. Tussen de hemelvaart en de wederkomst. Wij leven tussen de tijd dat het woord van God onomstotelijk heeft geklonken. Ik laat niet varen de werken van mijn handen. En de tijd dat hij dat woord in vervulling brengt. En in die tijd luisteren we mee naar Jacob. Nog één keer luisteren we naar de geschiedenis van deze aartsvader. Hij staat ook op een drempel. Niet de drempel van een oud naar een nieuw jaar, maar de drempel van de dood. En op die drempel kijkt hij terug en vooruit. Terwijl hij op zijn sterfbed zijn zonen zegent. Maar die zegen is meer. Kijkt u maar eventjes, vers 28, daar zie je dat het een zegen is. Dit waren al de stammen van Israël, 12, en dat was wat hun vader tot hen sprak toen hij hen zegende. Dus de zegen die Jacob van Esau heeft gepikt, die heeft hij in bezit en die geeft hij door aan zijn 12 zonen. Maar als je dan naar vers 1 kijkt, daarop riep Jacob zijn zonen en zei, verzamel jullie, dan maak ik jullie bekend wat jullie in later tijd overkomen zal. Wat jullie in later tijd overkomen zal, dat noemen we in de Bijbel profetie. Dus het is niet alleen maar zegen, maar het is ook een voorzegging van wat er met die zegen gaat gebeuren. En te midden van die verkondiging, van die profetie, klinkt ineens iets vreemds, vers 18, tekst voor vanavond. Want dat is geen zegen, dat is geen profetie. Ja, wat is het wel? Is het een geloofsbelijdenis? Ja, maar is het een gebed? Ja, ook. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Dat is een open leven. En ik hoop dat wij vanavond dit gebed, deze belijdenis met Jacob mee bidden en belijden. Omdat ook uw en jouw leven niet een afgeronde film is, maar onderdeel van die serie in Gods helsgeschiedenis. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Jacob zegent zijn zonen, de zegen die aan hem was beloofd voordat hij geboren werd. De meerdere zal de mindere dienen. En die hij met zoveel list had veroverd op zijn broer. En hij had voor die zegen zijn vader moeten bedriegen. En hij had die zegen zo gekoesterd. Want dat was waarvan hij het geluk in zijn leven verwacht. De zegen die hem rijk had gemaakt bij oom Laban. Vrouwen, kinderen, vee, kamelen, ezels. De zegen waarvoor hij had gevochten met mensen en met God. De zegen van God. De zegen die God aan Abraham en Isaac en dus ook aan Jacob gaf. De zegen, en dat is wel heel goed om te beseffen, die zegen is eigenlijk het enige plekje licht in de wereld. Want met die zegen had God beloofd dat hij weer bij mensen wilde zijn. Abraham, wandel voor mijn aangezicht. Jacob, ik ben bij je. Dat is een woord, daar gaat een zaklampje aan in een pikdonkere nacht. Want het was de wereld van na Genesis 11, van na de torenbouw van Babel, waar het zo ontnuchterend stond dat iedereen over de wereld ging omdat ze elkaar niet meer verstonden. Die wereld van na Genesis 3, waar God is weggeduwd en mensen elkaar wegduwen. Kain en Abel. God is weggeduwd uit de wereld en daarmee de God die het sprak, er zij licht en daarmee is de bron van licht weg. Het is duister. Maar deze God spreekt zijn woord en het is wonder van genade een zegen. Abraham, ga uit je land, ga uit je maagschap naar het land dat ik je zal wijzen. Ik geef je een stukje van deze aarde. Ik geef je kinderen. En dan ben jij een familie. En dan kunnen wij op dat stukje land met elkaar leven. De zegen is het enige houvast. In een veroordeelde, in een verdoemde wereld. De zegen is een veilige plek om te wonen. En de macht om de aarde te bewonen. Die zegen geeft Jacob door aan zijn kinderen. Een zegen is dus iets prachtigs. Maar, zoals we gezien hebben bij Jacob, ook iets heel gevaarlijks. Als je denkt dat jij die zegen ten volle moet benutten in jouw film, dan kan zo'n zegen je compleet beheksen. Jacob, de uitverkorene, hij trekt die zegen constant naar zichzelf toe, want hij wil rijk worden. Hij wil Rachel hebben. Hij wil. Zegen kan je compleet focussen op het hier en nu, want je wilt de voorspoed. En dat gebeurt in het leven van Jacob. En als hij dan die zegen meegeeft, dan ziet Jacob als profeet dat spannende dus eigenlijk al gebeuren. Kijkt u maar even mee. Ja, Jacob kijkt terug en vooruit. Eerst naar Ruben. Vers 3 is dat. Ruben die heeft het bed gedeeld met de vrouw van zijn vader. En zo hebben we gezien, daarmee niet alleen maar overspel gepleegd, maar Ruben heeft geprobeerd om die zegen, net zoals zijn vader Jacob, naar zich toe te trekken. Want naar bed gaan met de vrouw van je vader betekent dat jij de macht grijpt in de klem. En nu? Nu krijgt Jacob niet zoveel zegen. Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn. Want je bent in het bed van je vader geklommen. En toen heb je het geschonden. Hij is in mijn sponde geklommen, roept Jacob uit. Daarom zal de eerstgeborene weinig nakomelingen krijgen en een kleine stam blijven. En dan Simeon en Levi, hun wapens zijn werktuigen van geweld. Ook zij hebben naar de zegen gegrepen. Zij wilden een stad op deze wereld hebben. Sichem. Ze hebben alle mannen van Sichem vermoord. En dan. Hun wapens zijn werktuigen van geweld. Vervloekt, zei hun woede. Te midden van al die zegen klinkt dus een vloek. Als je dus... zo gefocust bent op die film van je leven, dat jij het geluk en de voorspoed nu moet uitpakken, dan kan de zegen je beheksen. En dan wordt de zegen tot een vloek. Jacob kijkt terug en hij kijkt vooruit en hij ziet het allemaal gebeuren. En dan, de laatste die we eruit pikken, vers 16, dan. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Nou, dat is mooi. En de enige keer dat Dan heeft recht gesproken, was bij Simson, want die kwam uit Dan. Verder lezen we eigenlijk in de Bijbel niet dat Dan een leidende positie heeft gehad in het land. Dus het lijkt hier te gaan over de richter Simson. Maar dan gaat het verder. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad. Slang en adder, dat zijn in het boek Genesis woorden waar je de rillingen van krijgt. Gaat dat over de manier waarop Simson richtte, op die slinkse en die vreemde manier? Het wordt niet duidelijk. Het is wel heel apart dat als in het boek Openbaring de 12 stammen worden genoemd bij die 144.000, dat dan ontbreekt. En als Jacob zo heeft, ja, aan de ene kant die zegen uitgedeeld, aan de andere kant ziet het karakter van zijn zonen en wat er dus met die zegen gaat gebeuren, dan roept hij het ineens uit Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Het verbijstert Jacob. En ineens komt die ontboezeming over zijn lippen. En velen hebben zich al de nek geworden. Nou ja, dat niet zozeer, maar in ieder geval wel heel lang erover nagedacht. Over waarom nou precies op deze plek die uitroep. Ja, had het ook een zegen eerder of een zegen later kunnen zijn? Wie weet. Calvijn die schrijft wel heel prachtig. Luister eens, beste mensen. Jacob is dan wel de aartsvader die hier de zegen van God doorgeeft. Maar hij is ook gewoon vader, hoor. Ziende de vele moeiten, de vele gevaren, de talrijke aanvallen en ook de talrijke slagen die zijn zaad, zijn nakomelingen, gedurig met de ondergang zouden bedreigen. Kan het dus niet anders of hij treurt daarover? En raakt naar de mens in verwarring. Ziende de vele moeite, gevaren, aanvallen en slagen, kan het niet anders of hij treurt daarover. En als wij dan aan het einde van dit jaar terugkijken en vooruitkijken, dan zou dat bij u of bij jou ook zomaar kunnen gebeuren. Ziende de vele moeiten, gevaren en aanvallen, treur je en raak je in verwarring. Als je leest dat de kerken 267 leden per dag verliezen, als je de onmacht ziet van de kerken om een goed woord over de Heere te zeggen in onze maatschappij, als je oudere gemeenteleden spreekt van wie je nog nooit een goed woord over de Heere hebt gehoord. Als je de moeite bij jezelf waarneemt om tijdens de kerstdagen nog verwonderd te raken van het evangelie dat God mens werd. Als je kijkt naar de gemeente, als je kijkt naar je kinderen, je kleinkinderen, ziende de vele moeite, de vele gevaren, talrijke aanvallen en de talrijke slagen, kan het niet anders of Jacob, maar ook wij, treuren erover en raken in verwarring. Maar dan grijpt Jacob naar een wapen. Het wapen van de geloofsbelijdenis. Of, om het weer in die woorden van Calvijn te zeggen, om zich met een zegevierende standvastigheid des gemoeds tegen alle soorten van beproevingen te stellen, wendt hij zich tot de Heere, die beloofd had dat hij de beschermer zou zijn van dat volk. Met een zegevierende standvastigheid. Dat is een mooie uitdrukking in het verband van Jacob. Want wij hebben hem zien vechten bij Pniel met God. Wij hebben hem zien winnen van God. Jij heet Israël, want jij hebt met mensen en met God gevochten en je hebt gewonnen. En wij hebben gezien hoe hij, ondanks dat hij gewonnen had, zijn tegenstander niet wilde laten gaan. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Want Jacob was geraakt. En toen hij was geraakt, was er bij hem van binnen ook iets geraakt. Hij had ontdekt, de zegen, de zaligheid, ligt niet bij mij. Die heb ik niet in mijn binnenzak, maar die ligt bij hem. Bij die vreemde man die midden in de nacht met me is komen vechten. En nu vecht Jacob opnieuw. Als hij die zorgen en die moeite, die golven over zich heen voelt komen, dan grijpt hij zich vast aan de rots die Christus is. Hij kan niet staande blijven, wij kunnen niet staande blijven, maar met een zegevierende standvastigheid van het gemoed stelt hij zich te weer tegen alle beproevingen. Want hij wendt zich tot de Heere, die beloofd had dat hij de beschermer zou zijn van dat volk. Hij wendt zich tot de Heere. Dat is dus niet meer naar jezelf kijken, aan de slag gaan. Terugkijken naar het karakter van je kinderen. Vooruitkijken naar de toekomst van Israël en van de kerk. Maar dat is op Oudejaarsdag omhoog kijken. Op uw zaligheid. Omdat je een wapen hebt. Omdat je wordt overspoeld door de golven van zorgen. En je in die massa die over je heen komt, grijpt naar het enige houvast dat je hebt. De belofte van God. Het woord dat de Heere heeft gesproken. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Jacob grijpt zich vast aan de zaligheid. Zaligheid, wij vullen dat heel vaak geestelijk in. Dus dan zou je zeggen, Jacob die houdt zich eraan vast dat hij een kind van de Heere is, om het maar even in onze taal te zeggen. En dat hij zo dadelijk als hij ontslapen is naar de hemel mag. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Ik zie ernaar uit om verlost te worden van deze aardse zorg en bij u te komen. Ik geloof dat dat persoonlijke erin zit. Maar ik geloof niet dat het Jacob te doen is om boven de aardse zorgen uit te komen. Gemeente, als bij u het sterven welkom is omdat u het op deze aarde zat bent, belt u dan vooral met uw dominee of uw wijkoudeling of een psycholoog. Dat is geen geloofsovergave. Op uw zaligheid wacht ik. Zaligheid betekent de nabijheid. De volkomen vervulling van die zegen. Dat God zegt, Jacob, ik ben bij je. En Jacob vertrouwt. Want dat roept hij hier. Daar houdt hij zich aan vast. Jacob vertrouwt dat God doet wat hij zegt. Dat hij zich volkomen aan Jacob zal openbaren. Jacob had gevraagd, wie bent u? En die man had gezegd, dat ga ik niet zeggen. Dat verlangen van Jacob, om die man ten volle te kennen. Hij weet dat dat vervuld zal worden. Dat is persoonlijk. En is dat ook uw persoonlijke verlangen? Om bij Christus te zijn, zegt Paulus, dat is zeer verre het beste. Dan mag ik hem kennen zoals ik gekend ben, van aangezicht tot aangezicht, om de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus te kennen. Dat persoonlijke. Maar het gaat nog veel verder. Want Jacob die bidt hier, die beleidt hier met en voor zijn kinderen. God heeft namelijk aan Juda beloofd, dat hij niet alleen maar voor Jacob zorgt, maar ook voor die kinderen. Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. De scepter zal van Juda niet wijken. En evenmin de heerserstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En hem zullen de volken gehoorzamen. Uit Juda zal een koning voortkomen, die zal regeren tot in eeuwigheid. De vredevorst, en hij zal niet alleen maar Jacobs ziel redden. Hij zal niet alleen maar Jacob zijn heerlijkheid openbaren. Maar hij zal deze wereld leiden in gerechtigheid. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoeten. Vrede met een kus van het recht gegroet. En als je dan een vader en een moeder, Maria en Jozef met hun kindje het tempelplein op zien gaan. En er komt een oude man naar hen toegelopen, Simeon. En je luistert naar wat hij zegt. Nee, je luistert naar wat hij zingt. Dan hoor je dat God doet wat hij belooft. Want Simeon zingt, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Bij Simeon op het tempelplein in Jeruzalem wordt in dat kind de belofte die Jacob hier noemt en waar Jacob zich aan vasthoudt, vervuld. De zaligheid is gekomen in Jezus, op uw zaligheid. In het Hebreeuws staat er op uw Yeshua, Jozua. Dat was uiteindelijk de man die het volk had geleid door de Jordaan in het beloofde land. Jozua, dat is in het Grieks Jezus. Verlosser, want hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk losmaken van de zonde. Dat is vrede. Dat er niks meer in staat tussen God en ons. En als er niks meer in staat tussen God en ons, dan komt er ruimte om werkelijk mens te worden. Voor een ander. En voor God. Op uw zaligheid wacht ik. Dat is het wapen waarna Jacob grijpt. Dus wat Jacob doet als hij wordt overvallen door zorg en verdriet, is grijpen naar Gods belofte. Jacob, ik ben bij je. God heeft beloofd dat hij een redder geven zal. En die belofte grijpt hij. En die belofte is waar geworden. En wij die niet naar Jeruzalem, naar het tempelplein kunnen, omdat dat kind in de hemel is, opgestaan uit de dood, wij mogen het net als Jacob hebben van de belofte van Gods woord. Maar nu, zo anders dan Jacob, van een belofte die vaststaat in dat kind. Jacob, die had het kind nog niet gezien. Maar aan ons is ook in 2018, zondag in, zondag uit, dat kind verkondigd. En zo komt de belofte van de zaligheid ook naar u en naar jou. Noordmans heeft gezegd, wij hebben Christus in doeken. Dat is in Gods beloften. Hij bedoelt, hoe wisten nou die herders dat deze baby de zaligmaker was? Doordat de engel een bewijs had gegeven, je zult het kindeke vinden gewikkeld in doeken. Nou zegt Noordmans, zo horen wij de beloften van God het hele jaar door. Hebt u gehoord dat de Heer Jezus naar u toegekomen is? Niet met oordeel, of ja, wel met oordeel. Hij heeft u eerlijk gezegd waar het op staat, dat u een verloren mens bent, dat u een doenwaardig mens bent. Maar ondanks die woorden van oordeel kwam hij tegelijk met zijn genade, dat u en dat jij als goddelozen gerechtvaardigd worden. Dat Jezus zegt, en toch wil ik bij je zijn, zoals hij bij die herders, zoals hij bij die wijzen zijn wilde. Zo is Gods belofte het hele jaar naar u toegekomen. Christus, kunnen wij niet zien. Maar we krijgen wel een bewijs van zijn nabijheid. Niet door een bepaald gevoel, niet door een bepaalde ervaring. Maar de doeken van het kind zijn in onze dagen de beloften van de Heere God. Elke keer als we als gemeente vol verwondering rond het doopvond stonden, aan de avondmaalstafel zaten, zondag aan zondag als het woord van genade, het evangelie van Jezus Christus, naar ons toe kwam. Gemeente, dat is toch ons enige houvast. De zaligheid van Christus, zijn nabijheid, zijn liefde, zijn genade voor u, voor jou, die het niet hebt verdiend, die ook in het afgelopen jaar het hebt verzondigd. Voor u, voor jou, die misschien met vrees en beven de stand van zaken opmaakt. Hier zijn de doeken van het kind en je mag ze vastgrijpen. Want het is je enige wapen om staande te blijven onder het oordeel van God. Het is je enige wapen om staande te blijven in het niets van deze wereld. Je vastgrijpen aan de belofte van Christus. De Heer Jezus is gekomen. Zijn heerlijkheid kwam openbaar met kerst. Zijn heerlijkheid kwam openbaar toen hij opstond uit de dood. Elke zondag was een paasdag. En Jacob, die grijpt die zaligheid. En zo Zo mag u, zo mag jij die zaligheid, dat kind grijpen. Van onszelf gaan we onder in de golven van oordeel en verlies. Maar wie leeft van de belofte van God, ik ben bij u, ik ben bij jou, al de dagen van je leven. Ja, die ziet het misschien niet, die voelt het misschien niet. Maar wie zich vastgrijpt aan het woord, grijpt zich vast aan een belofte. En dan mag je bij tijden ook merken dat God die belofte aan je leven waarmaakt. Dan mag je bij tijden merken dat je dat kind bijna letterlijk aan je hart kunt drukken. Dat is niet waar geloof begint. Geloof begint bij het eenvoudig ja zeggen op de beloften van God. Heere, als u belooft dat ik uw kind ben, als u belooft dat ik aan uw tafel mag zitten, dan vertrouw ik u, want u bent een waarmaker van uw woord. Dat is geloof. Maar dan mag je bij tijden ook merken dat dat geloof gezegend wordt, doordat de beloften van de Heer Jezus in je leven waar worden. Gemeente, nog één ding. Want ziet u hoe anders het hier gaat als bij de Jabok. Toen was Jacob aan het vechten. Toen moest en toen zou hij winnen. Want als hij niet kon winnen, dan kon hij het beloofde land niet in. Dan kon hij zijn erfenis niet in bezit nemen. Hij moest vechten. En hier ligt hij. In alle rust. In alle stilte. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wie een gesloten leven heeft, ja, die wordt onrustig. Want dan moet je je eigen zaligheid, dan moet je je eigen geluk klaar hebben voordat de laatste letters worden geschreven in je levensboek. Gemeente, als je leeft in een gesloten wereld, zonder uitzicht op de zaligheid van God, voor jezelf en voor deze wereld, dan word je ontzettend onrustig. Juist ook op de grens van oud en nieuw. Want het oude kun je achter je laten. En hoe gaan we dan het nieuwe jaar beginnen? De onrust en de goede voornemens. Maar kijk eens naar Jacob. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Als het niet maar een film is die wordt afgerond, maar een serie die verder gaat, dan kun je rustig wachten tot het volgende deel. Jacob kan wachten. Want het leven is open. Open naar de toekomst van God. Open naar de zaligheid van God. En dat, gemeente, dat geeft rust. Ons leven is geen film. Ons leven is een kleine aflevering in die grote heilsgeschiedenis van God. En hij gaat door met zijn plan. Zijn zaligheid komt. En het geloof mag rusten. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Wat is er een onrust, hè, in ons hart. Geloof ziet op het volbrachte werk van Jezus. Alles wat moet, is door Jezus gedaan. En zo rusten op zijn werk. En zo is dat levensverhaal van een christen niet een verhaal waar het steeds maar ietsje minder wordt. Iemand heeft eens gezegd, als wij een jaar achter ons laten, dan wordt bij een christen niet elk jaar een plank aan de doodskist getimmerd, maar er gaat elk jaar een plank af. Want wij zijn als bergbeklimmers. Ieder jaar mogen we dichter komen bij die zaligheid. En dan klim je en het uitzicht wordt wijdser. En je klimt nog een stukje en je ziet nog een top. En je komt verder en zo is het leven van een christen. Daar wordt niet elk jaar een plankje van je doodskist aangetimmerd. Daar gaat elk jaar een plankje weg. Want wij wachten toch op de zaligheid van Christus. En dan hoe dichter je bij hem komt. We hebben weer een jaar, Pasen, Lijdenstijd, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren gehad. Weer een jaar al die helsfeiten, al die grote daden van God tot ons door laten dringen. En zo staan we aan het einde van het jaar. Weer een stukje hoger. Zo mag je het zien. Als je staat op die rots Christus. Weer een beetje hoger, nog meer uitzicht op dat heerlijke werk van Gods zaligheid. Dat is niet meer de onrust, dat is de rust van Gods volk, want er blijft een rust over voor het volk van God. Wij hebben Christus in doeken, en dat is in Gods belofte gewikkeld. En iedereen die naar de kribbe gaat en hem ziet, die ziet Gods zaligheid en kan in vrede heen gaan. In vrede heen gaan uit 2018. Maar als het moet, ook heen gaan uit dit leven. Ieder die naar de kribbe gaat en hem ziet, ziet Gods zaligheid en kan in vrede heen gaan. Amen.
Thank you.
Laten we danken en bidden. Heere in de hemel, uw trouw getuigenis, dat hebben wij lief, want het kan door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Wat is dat heerlijk, dat u ook deze avond naar ons toe kwam met uw belofte. Doordat we Jacob hoorden bidden, op uw zaligheid wacht ik, Heere, trok u onze aandacht naar uzelf, naar het kind in de armen van Simeon, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. De vervulling van uw belofte dat u bij Jacob wilde zijn, dat u een koning stuurde naar Israël en dat u ook onze God en de God van deze wereld bent. Heere God, wij danken u dat we dat mochten zien. Wat zouden we zijn zonder dat woord van u? Dan is er enkel duisternis, dan is er enkel oordeel. En als we dan om ons heen kijken, terugkijken naar het afgelopen jaar, vooruitkijken naar het nieuwe jaar, dan slaat de schrik ons om het hart. Maar u gaf ons vanavond een wapen en geeft dat we het allemaal gebruiken, dat we vertrouwen op uw belofte en ons vastgrijpen aan u, eeuwige rots. Heere God, wees zo met ons allen, dat er niemand van ons is die de beloften naast zich neerlegt, maar dat wij allen niet langer een gesloten, maar een open leven hebben, dat verwacht uw zaligheid. Grote Heere, wees zo bij ons deze avond, bewaar ons, geef ons rust, zodat we morgen in het nieuwe jaar weer bij elkaar mogen komen om elkaar te begroeten, om uw evangelie, uw belofte ook in het nieuwe jaar te mogen horen. Zegen ons als we bij elkaar zijn, zegen onze gesprekken en maak het goed, het verdere van deze avond, het verdere van deze nacht. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als we deze belijdenis van Jacob hebben gehoord, dan blijft ons toch niets anders over dan te roemen in de Heere. Laten we daarom zingen, Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag. Psalm 68, vers 10 is de slotzang. De stammen van Israël ontvingen de zegen van hun vader en zo mogen ook wij onder Gods zegen dit oude jaar uitgaan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.